Top. Goedemorgen. We zullen vandaag de tijd nemen om het boek van Job te gaan overdenken. En ik raad u aan, als je vragen hebt, schrijf ze op. We zullen daar ook de tijd voor nemen achteraf. Ik ga niet zeggen dat ik alle antwoorden weet. Het is voor mij, ik heb enorm van genoten om het boek van Job voor te bereiden. Het was zo'n boek dat ik eigenlijk nooit echt bestudeerd heb. En nu heb ik daar echt wel de tijd voor genomen om daar toch eens dieper op in te gaan. En ik heb er zelf ook heel veel uit kunnen halen. Het boek van Job, het gaat over lijden en het gaat over een rechtvaardige man, Job. We gaan niet het antwoord vinden op de vraag, en misschien is dat een teleurstelling, maar we gaan niet het antwoord vinden op de vraag, waarom is er lijden? Voor een stuk wel, maar het meeste lijden dat we gaan tegenkomen in het boek, of dat we eigenlijk in het leven zien, daar hebben we niet altijd een antwoord op. Van waarom overkomt dit nu, een mens? En Job zit ook met die vraag te worstelen in zijn leven. Nu, het boek zelf, dat begint met een proloog, dat wil een chic woord voor gewoon te zeggen, een voorwoord of een intro. De eerste twee hoofdstukken. Dan hebben wij een hoofdstuk, hoofdstuk 3, dat Job een klacht gaat geven. Hij gaat klagen over zijn situatie. En dan hebben wij een heel groot gedeelte van het boek, dat er 3 cyclussen zijn, dat er een dialoog gaat zijn tussen Job en zijn vrienden. En de eerste cyclus is Elifas Job, Bildad Job, Sofar Job. De tweede gaat eigenlijk hetzelfde zijn, dezelfde vrienden. En de derde gaat Sofar, die gaat niet spreken. En we gaan ook zien naarmate dat de vrienden gaan spreken met elkaar, dat de toon, hoe ze elkaar gaan aanspreken, die wordt venijniger, die wordt zelfs gemeen. Er worden verwijten heen en weer geslingerd. En vooral de derde cyclus, die is maar heel kort wat de vrienden betreft. Ze gaan nummer veel zeggen. Job gaat wel nog een lang antwoord geven daarop. Dan eigenlijk uit het niks is daar een monoloog. Dat wil zeggen, er gaat een vierde vriend komen van Job, die blijkbaar daar op een gegeven moment bij is gekomen. Die in het begin er misschien niet bij was, maar op een gegeven moment toch, als je gaat zien wat hij gaat zeggen, gaat hij toch notie geven dat hij heeft dingen gehoord van het gesprek tussen Job en de vrienden. Is hij daar de hele tijd bij geweest of niet? Waarom wordt hij in het begin niet vermeld? Dat wordt wel allemaal niet gezegd. Hij staat daar in ene keer en hij begint in ene keer te spreken, de vierde vriend Elihu. Dan hebben wij God die gaat spreken met Job. En Job die daarop gaat reageren. En dat gaat 2 keer gebeuren. Namelijk, God spreekt tot Job. Job reageert heel kort. God gaat nog eens spreken met Job. En Job gaat nog eens kort reageren. En dan hebben we het laatste stukje. Het laatste paar verzen van het boek van Job. Dat is een epiloog. Chic woord om te zeggen. Een slotwoord. En dat slotwoord is de conclusie van het verhaal. Nu, de tijd waarin Job geschreven is. We worden nergens gezegd in welke tijd dat wordt geschreven. We worden wel verteld dat het zich afspeelt in het land van Us. En het is in het Midden-Oosten, daar ergens. En ik ben geneigd om te denken, maar goed, ik heb daar geen absolute zekerheid over, dat het zich afspeelt in de tijd van Abraham. In de tijd dat God nog rechtstreeks met de mensen sprak, dat de wet van Mozes nog niet was gekomen. En goed, daar zijn mensen die daar andere ideeën over hebben, maar ik ga daar zeker niet over discussiëren. Wat we wel gaan zien is dat die vanaf hoofdstuk 3 tot eigenlijk het laatste, dus de proloog en de epiloog uitgezonderd, je moet jezelf de vraag stellen, zou jij zo spreken met die vrienden? En het lijkt me eerder dat het zijn wel feiten, het zijn wel gebeurtenissen, het zijn wel woorden die gezegd zijn Maar het is meer een poëtische vertelling van wat er gezegd is geweest. Je kunt het vergelijken met een musical. Een musical die over een waar gebeurd verhaal wordt gemaakt. Probeer het zo ook te zien als we doorheen die woorden gaan. Nu, proloog. Dan zien we dat dat begint. Er is op aarde, in vers 1, in het land van Uz een man en zijn naam was Job. En van die man Job wordt gezegd, hij is vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Dat is iets waar we van mogen zeker zijn. De schrijver laat ons weten, dit is wie Job was. Hij was een vrome, oprechte, godvrezende man en hij week van het kwaad. Het is ook heel belangrijk dat je doorheen het verhaal, dat je dit feit steeds in gedachten houdt. Want de vrienden van Job gaan dit in twijfel trekken. Nu, als we verder lezen. Ik flikste wel het werken. Niet dus? Ah ja. In vers 2 worden wij verteld dat Job 7 zonen en 3 dochters heeft. Dat hij 7000 stuk kleinvee heeft, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen. Job was een hele rijke man. Heel rijk. Hij had zeer veel slaven. Zien we ook dat de tekst zegt. We zien dat er verder staat geschreven in vers 3. Dat Job de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Dus je zou het kunnen zeggen, Job had een heel mooi leven. Het ging hem voor de wind in alle dingen. Hij had een relatie met God. Hij kende God, hij diende God. Hij gaf zijn hart niet over aan slechte en kwade dingen. En hij had heel veel bezittingen. Heel veel dieren. Heel veel mensen die hem dienden. Hij had 10 kinderen. Hij had een perfecte leven. Dan zien we dat in vers 4 er wordt gezegd dat de zonen een feestmaaltijd aanrichten. En dat ze er elk op hun beurt, want het lijkt mij dat dat een verjaardagsfeestje was, hè, het was alleszins een feest. En ze nodigen dan de 3 zusters ook uit om met hen te eten en te drinken. En wat zien we in vers 5? Wat doet Job telkens als die feestmaaltijd, als die dagen voorbij waren? Job riep hen tot zich, hij ontbood hen en hij heiligde hen. En Job stond in de s'morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. En waarom deed hij dat? Kijk eens hoe Job dacht. Want dacht hij, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. En zo deed Job altijd weer. Dus Job was bezorgd met waar zijn mijn kinderen mee bezig? Waar hebben zij misschien iets slechts gedaan? En hij ging daar een offer voor brengen aan God. Van God, alsjeblieft, als mijn kinderen iets gedaan hebben wat niet goed is, vergeef het hem. Dat is het soort mens dat Job was. Nu, waarom deed Job dat? Dat gaan we ook zien doorheen heel het boek. Zowel Job als zijn vrienden, die geloven in het principe wat je zaait, dat zult je oogsten. Natuurlijk, als de kinderen zonde zaaien, dan zullen zij ook de consequenties van zonde oogsten. En Job was daarvoor bezorgd, niet alleen voor zijn eigen hart en zijn eigen leven, maar ook voor het leven van zijn kinderen. Nu, we hebben gezien, hij was enorm rijk. En als we de Bijbelse principes gaan hanteren over rijkdom, wat daar bijvoorbeeld in spreuken over wordt gezegd. Het huis van de goddeloze zal verwoest worden, maar de tent van de oprechte zal bloeien. Was Job oprecht? Absoluut. Bloeide zijn tent? Absoluut. Maar het huis van de goddeloze zal verwoest worden. Een andere spreuk die zegt, 22 vers 7, het loon van ootmoed, dus nederigheid, tussen haakjes vrezen des Heren, is rijkdom, eer en leven. Wel, komt Job hier voor een aanmerking? Heb je gezien wat hij allemaal bezat? Hij was de moderne Bill Gates of de moderne Donald Trump, hij had alles wat zijn hartje begeerde, hij kon alles kopen, hij had heel veel bezittingen. En hij had dan ook nog eens die relatie met God, dus we kunnen van hem zeggen, hij was een nederig iemand, hij vreesde God en God zegende hem daarvoor. Dan gebeurt er op dat moment, dat is de toestand die ons geschetst wordt over het leven van die man Job in het land van Uz. In de hemel gebeurt er ook iets. Wat gebeurt daar? We zien dat in vers 6 staat, van hoofdstuk 1, dat de zonen van God bij God komen en ook onder hen kwam de Satan. Het woord voor Satan wat daar gebruikt wordt is de tegenpartij, de aanklager. En ik denk wel dat we ervan uit mogen gaan, als we in de Bijbel natuurlijk gaan kijken, Oud-Nieuw Testament, wie is de tegenpartij, wie is de aanklager? Dat is de duivel, de Satan. En wat zegt hij? Wat zegt Satan? In vers 7. De Heere vraagt eerst aan Satan, van waar kom jij? En Satan antwoordde de Heere, ik kom van een zware tocht over de aarde die ik doorkruist heb. En wat zegt God? In vers 8. Heb jij ook gezien naar mijn knecht Job? Heb je gezien hoe die man leeft? Heb je gezien wat hij allemaal doet? Heb je gezien hoezeer hij mij vreest? En wat antwoordt Satan daarop? En dat is de vraag van het hele boek. Dat is de vraag waar we eigenlijk het antwoord op gaan zoeken in het boek. Vers 9. Is het om niet dat Job God vreest? Met andere woorden, wat zegt Satan eigenlijk tegen God? God, jij beschermt Job langs alle kanten. Het zal wel zijn dat hij u lief heeft. Jij geeft eigenlijk Job een motief om van hem, dat hij van u gaat houden. Jij koopt hem om. Ah ja. Dat doen we vaak met kinderen, hè? Ze willen dat de kinderen stil zijn, dan geven ze snoepjes. Of we geven ze iets wat ze fijn vinden. Dat is een motief, dat alleen omkoping. Hè? Maar dat is wel wat Satan tegen God zegt. Jij koopt Job om. Maar ja, heb je gezien de rijkdom die Job heeft? Het ging hem allemaal voor de wind. En Satan beschuldigt God ervan. Job, die houdt niet van u, van wie jij zijt. Zij zijt geen aanbidding waard. Nu, voor de Satan, het beeld dat we zien in de Bijbel, dat is wie Satan is, inderdaad. Zo doet hij. Hij vindt dat God geen aanbidding waard is om wie God is. En wat zegt hij in vers 11? Of we zullen vers 10 erbij nemen. Heb jij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen heb jij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk vaarwel kan zeggen. Ach God, je hebt hem omgekocht, neem hem maar eens alles af. Dan zullen we zien hoezeer hij u nog lief heeft, hoezeer hij u nog gaat dienen en gaat volgen. En wat zegt God daarop in vers 12? Zie al wat hij bezit, zijn uw macht. Alleen tegen hen zelf zult gij uw hand niet uitstrekken. En de Satan gaat weg van God. Dat is wat er in de hemel op zich afspeelt, nadat we verteld worden wie Job was en wat hij op aarde allemaal had. Nu, ik wil nog even stilstaan bij dit feit. Wat zegt het over God en over God zijn liefde? Als hij tegen de Satan zegt, heb je mijn knecht die opgezien? Mij laat dat zien dat God enorm trots was op Job. Dat God heel veel hield van Job. En dat hij eigenlijk stoeft van, hey, kijk eens naar Job. Kijk eens naar mijn knecht, mijn dienaar, Job. Kijk eens hoeveel hij van mij houdt. Oké, op aarde die zonen en dochters vieren feest. Een van die gelegenheden waar we eerder van gezien hebben, verjaardagsfeestje of wat het ook was. Ze hebben zo'n feest weer al. Maar wat gebeurt er? In vers 14. Job krijgt nieuws. De runderen waren aan ploegen, de ezelinnen dicht daarbij aan het grazen. Er komt daar een bende van Sabeërs. Die deden een inval en ze roofden al die dieren. En de knechten sloegen zij met de scherpte van het zwaard. En alleen die boden die eens kunnen ontkomen. Wat gebeurt er in vers 16? Een vuur van God viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. En wat zegt die bode? De tweede, ik alleen ben kunnen ontkomen. Wat gebeurt er in 17? De Chaldeeën hadden drie benden gevormd. Overvielen de kamelen en roofden ze. De knechten sloegen zij met de slechte van het zwaard. Ik alleen maar kunnen ontkomen, zei hij daar. In vers 18. Er komt een andere bode. En wat zegt die bode? Uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn. Greep het huis bij de vier hoeken aan. En het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen ben ontkomen om het aan u te zeggen. Heb je al eens ooit slecht nieuws gehad? En probeer je eens in te beelden dat moment dat jij slecht nieuws kreeg. Ik weet niet wat het was. Maar iedereen heeft wel in zijn leven al slecht nieuws gehad. Ik denk dat we echt niet moeten onderschatten wat hier gebeurt in Job zijn leven. Heel zijn feestdagen weg. Enerzijds door mensen gepikt, anderzijds door een of ander natuurverschijnsel, ik weet het niet, vuur van God, wat moeten we daaronder verstaan? Weg. Maar het ergste van al zijn kinderen. Zijn 10 kinderen. In een storm. Dood. Als je huis even zou afbranden. Plaats waar je woont. Ik denk dat soms wel eens aan. Stel dat het nu. Hè, dat is toch een catastrofe als je zoiets moet nemen. Als je. Ik heb contact met iemand. Die. Nog niet zo heel lang geleden haar zoon verloren heeft. En ondertussen 2 jaar geleden is. En als ik haar zie, dan zegt ze, en ze spreekt daar vaak over van, ja, ik ga nog steeds naar mensen, een soort rouwverwerking. Maar ja, dan zijn er altijd mensen in mijn nabijheid en of in mijn omgeving en die zeggen, ja, het is allemaal zo erg niet. Je moet verder gaan met je leven. Mensen onderschatten soms wat als je iemand verliest in het leven. Als je iemand moet afgeven in het leven. Om wat voor reden dan ook. Hoe pijnlijk dat is. Wat dat doet met een mensenhart. Het gemis van die persoon. Als de verjaardag van die persoon daar is. Die persoon is er niet meer. Maar jij denkt er wel nog aan. Als je aan babbelen bent met iemand. En iemand zegt iets wat nog niks met u, de persoon die jij kwijt is geraakt, te maken heeft. Het heeft niks mee te maken, maar bij u heeft dat een klik van binnen. En het doet u denken. En soms heb je mensen die houden zich sterk. En daar zie je niks aan. Maar van binnen hebben die heel veel pijn en verdriet. En als ze alleen zijn, als wat die vrouw dan ook tegen mij zegt, als ik alleen ben, moet ik veel wenen. Wat denk je, wat Job, al die dingen die op dit moment op hem afkomen, welke pijn hem dat moet gedaan hebben. En nu als we gaan zien de persoon wie Job is, dan die bezittingen, ik kan niet zeggen het interesseerde hem niet. Ik denk niet dat we dat van ons eigen moeten zeggen, het interesseerde ons niet, want het doet toch altijd pijn als je iets hebt opgebouwd, dat je dat moet afgeven. De tijd was op het nieuws in Brussel die rellen. En dat was een man die had een zaak, die had dat opgebouwd. En die relschoppers komen daar binnen in 5 minuten en die vernielen heel zijn zaak. En die man die werd geïnterviewd op tv, en weet je wat hij aan het doen was? Die was aan het wenen. voor de pijn. Pijn verandert een mens. Pijn, en ik wil dat je dit ook meeneemt, als je gaat nadenken over Job, en wat Job soms zegt. Als Job gaat reageren, initieel gaat hij niet zondigen. Maar we gaan wel zien als Job verder gaat spreken en gaat nadenken, en nadenken over de vraag, waarom moet mij dit overkomen, dat Job fouten gaat maken. Dingen gaat zeggen die niet waar zijn. En ik wil dat je voor jezelf daarin probeert gevoelig te zijn, om rekening te houden wat voor pijn Job draagt. Hij is een diep menselijk leed gedompeld, want dat staat er in vers 20. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel, schoor zijn hoofd, daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en hij zei, wat zou jij zeggen op zo'n moment? Tegen wat Job zegt. Hij zegt, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. Ik ben met niks in de wereld gekomen, zegt Job. En ik zal ook met niks terug vertrekken. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van God zijn geloof. In dit alles zondigde Job niet. En schreef goden niet ongerijmd toe. Ik kan u verzekeren, er zijn niet veel mensen die dit kunnen. De meeste mensen, als ze tegenslag in het leven kennen, dat is zelfs een van de redenen waarom mensen God in de steek laten, omwille van tegenslag. Dat ze geen antwoord krijgen op die vraag waarom. En dat ze God allerlei verwijten gaan maken, en uiteindelijk hun geloof kwijtgeraakt. Maar oké, Job is dit vreselijk drama overkomen. Hij zondigt niet. Hij verweet God niet. Wat gebeurt er dan? Dan gaan we terug naar de hemel. De aanklager komt opnieuw bij God. En wat zegt God tegen de Satan? Heb je mijn knecht Job gezien? Heb je gezien hoe hij gereageerd heeft? Ik denk dat God nog trotser was op Job. Want hij heeft niet gezondigd. Hij heeft God niet verworpen. En wat zegt vers 3 van hoofdstuk 2? Nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel jij mij tegen hem hebt opgezet, om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Zonder oorzaak. Want Satan had een aanklacht. Hij zei, God zal wel zijn dat Job van je houdt. Jij beschut hem langs alle kanten. Jij beschermt hem. Je hebt hem alles gegeven. Het zal wel zijn dat hij u lief heeft. Maar Satan is niet tevreden. Want zijn plan is mislukt. En wat zegt hij nu in vers 4? Huid voor huid. En al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit. En tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Of hij u dan niet openlijk vaarwel zal zeggen. Satan zegt. Ja, oké. Zijn bezittingen. Oké. Tast zijn lichaam maar aan staan. Dan zullen we zien wat er gebeurt met Job. En wat zegt God? De Heer zegt tot Satan. Zie hij zei in uw macht alleen spaar zijn leven. Spaar zijn leven. Dat is ook iets wat je moet onthouden als we gaan nadenken over het verder verhaal, wat God zegt, spaar zijn leven. En wat gebeurt er dan? Satan die slaat Job met boze zweren. En dan komen we bij lichamelijke pijn. Heb je, allez, ik heb gisteren met sporten, heb ik mij hier geblesseerd. Als ik nu de trap moet afgaan, dan loop ik zo. Het doet zoveel pijn. Over tijd was ik aan het wandelen en ik kwam een oude vriend tegen. En ik zag die lopen op een wijze. Daar was iets serieus mis. En als ik met hem sprak, bleek ook dat hij heel zwaar ziek was. Lichamelijke pijnen kunnen soms ook zelfs het gevolg zijn van emotionele pijn. Maar die zijn ook heel zwaar om te dragen. Want wat gebeurt er als je pijn hebt? Je slaapt slecht. Je voelt je niet goed. En de ene pijn leidt vaak nog tot een andere pijn. En als je nu weet, oké, ik heb nu pijn in mijn benen. Ik weet dat morgen of overmorgen zal dat wel beter gaan. Ik ben goed verzorgd. Maar er zijn mensen die pijnen dragen, waarvan ze weten, die gaan niet weg. Die blijven. En in het nieuws was nog pas die mevrouw Marijke van der Voort, sporter in de rolstoel geloof ik. Die heeft zoveel pijn en weet je wat zij zegt? Ik ben klaar om te sterven. Ik heb er genoeg van. En ook daar wil ik dat we over nadenken van, dat we daar enigszins begrip voor kunnen opbrengen. Wat lichamelijke pijnen met een mens doen. Job staat er onderdoor in vers 7. Satan sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. Als het nog niet genoeg was wat hij al had meegemaakt, ik denk meer dan wat wij ooit in ons leven misschien zullen meemaken, kreeg hij dan nog eens een toetje bovenop van de aanklager. Probeer je dat in te beelden, dat je u moet krabben met een scherfpot en dat heel uw lichaam vol etter en builen is en open wonden, pijnen. En wat zegt Job zijn vrouw in vers 9? Volhard jij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar wat zegt Job tegen haar? Zoals een zottin spreekt ook jij, zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Ook nu maakte Job geen fout. Hij zondigde niet, hij ging God niet verwerpen. En dan gaat het verhaal verder dat er drie vrienden zijn, Elifas, Bildad en Zofar. En ja, denk ik, de indruk die ik krijg als ik het verhaal lees is dat zij toch ver weg woonden, want zij maken een afspraak om samen naar Job te reizen. En wat willen ze doen? Ik ga hier ook even de nadruk op leggen, want wat willen ze doen? En probeer zelfs ook eens na te denken over wat ze effectief doen. Wat is hun bedoeling in vers 11 op het einde, om hen te gaan beklagen en te troosten. Toen zij van verre, vers 12, hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Ze herkenden hem niet. Beeld u dat in. Onlangs was ik in het ziekenhuis en ik kwam ook weer een oude bekende tegen. En ik had die al een hele tijd niet meer gezien. En ik wist dat die persoon kanker had. Maar nu had ik die al zo lang niet meer gezien. En ik was met mijn opa aan het wandelen. En ik passeer die. En die groet mij. En ik keek en ik herkende die. Ik herkende die niet. Ik moet even kijken. En toen zag ik, dat is die persoon. En ik was geschrokken. Dat is wat ziekte kan doen met een mens. Dat is wat Job gebeurde. Ze herkenden hem niet. Ze verhieven hun stem. Ze weenden. Ze scheurden hun mantels. Ze strooiden stof op hun hoofd hemelwaarts. En zij zaten bij hem op de grond 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat zijn smart zeer groot was. We kunnen veel zeggen over de vrienden van Job. En ze gaan ook serieus de mist ingaan. Maar we moeten het ze wel nageven. Heb jij al ooit 7 dagen en 7 nachten bij iemand gebleven die verdriet heeft, die leed heeft? 7 dagen en 7 nachten zaten zij bij Job op de grond zonder iets te zeggen. En misschien had ze het beter zo gehouden, want vanaf dat ze mond hebben opengegaan, is het misbegrepen. Dat is de proloog, hè? De aanvang. Dat is het verhaal. Nu, als het verhaal hier zou stoppen, als Job 2 hoofdstukken zou tellen, de vraag is beantwoord, hè? Wat was de aanklacht van de aanklager? Dient Job God om niet? Het antwoord is gegeven. Ja. Alles is hem afgepakt en nog steeds dient Job God. Job gaat klagen. Hij gaat zich afvragen, waarom ben ik geboren? Als je ziet dat in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, wat over Job gezegd wordt, dat hij geprezen werd en wordt omwille van zijn geloof. Geloof maakt je niet immuun voor lijden. Hè? Het is niet omdat je gelooft dat je dan geen pijn kent. Het is niet omdat je God kent en een relatie met God hebt, dat je dan ongevoelig bent voor wat er in je leven allemaal kan gebeuren. Job zag af. Job ging gebukt onder pijn en verdriet. En Job, hè, je wist niet dat er een boek over hem ging geschreven worden. Job zat daar in het midden van de ellende, hè, en je wist niet van, oh ja, ik zal maar even doorzetten, want 3.000-4.000 jaar later zullen er mensen zijn in houthalen oost, en die zullen over mij gaan lezen, dus ik zal maar mijn best doen. Nee, Job wist dat niet, hè, dat er een boek over hem ging geschreven worden. Hij wist niet hoe zijn verhaal ging eindigen. Hij wist dat niet. En wat zegt hij in vers, als we in vers 3 even lezen. Hij zegt, de dag verga waarop ik geboren werd, de nacht die zeide, een jongske is ontvangen. Hij wil niet alleen de dag dat hij geboren wordt verwensen, maar ook het moment dat hij verwekt werd. Was dat maar nooit gebeurd, zegt Job. In vers 11 staat er. Waarom ben ik niet bij de geboorte gestorven? Waarom heb ik toen niet de geest gegeven, toen ik uit de moederschoot kwam? Waarom heb ik knieën mij opgewacht? Waarom borsten, zodat ik kon zuigen? Vers 13. Dan zou ik nu nederliggen en stille zijn. Ik zou slapen. Dan zal ik rust hebben. Probeer je gewoon, en ik denk niet dat we dat kunnen, maar als je al ooit eens wat lijden hebt meegemaakt, dan kun je je enigszins identificeren met wat Job allemaal nu meemaakt op dit moment in zijn leven. En wat vraagt Job zich af? Kijk in vers 16. Waarom was ik niet als een misgeboorte? Waarom ben ik niet... Toen ik toch in de buik zat, waarom is het niet misgelopen? Dan had ik nu dit allemaal niet. Vers 20. Waarom geeft God rampspoedigen het licht, het leven aan hen die bitter bedroefd zijn? Vers 23. Waarom geeft hij het licht aan een man wiens weg verborgen is, aan wie God elke uitweg heeft afgesneden? Waarom? Heel veel mensen die worstelen met die vraag. En ook Job gaat niet het antwoord krijgen waarom hij dit allemaal heeft meegemaakt. Het gaat een teleurstelling zijn als we denken dat, Job het antwoord gaat krijgen. Job gaat een ander antwoord krijgen. En dat is het antwoord waar wij naar moeten zoeken en verlangen. Het leven gaat wel door. En dat is iets wat je moet meenemen uit het verhaal van Job. De waarom-vraag die wordt niet altijd ingevuld in het leven. Maar het leven gaat wel door. En als je er goed mee omgaat, dan gaat je een beter mens daarvan worden. En dan komen we bij de eerste cyclus. Ik heb gezegd, er zijn drie cyclussen, dat er dialogen zijn tussen Job en zijn vrienden. En ik wil daar eerst iets over zeggen. Wat zien we hier? Een zaaier die zaad zaait. Wel, ik heb in het begin gezegd, zowel Job als zijn vrienden geloofden in het principe, je oogst wat je zaait. Als je op Facebook gaat, zie je heel regelmatig een post komen, karma, dat is karma. Hè? Die krijgt zijn verdiende loon. Dat is wat Job en zijn vrienden geloofden. En zij geloofden dat dat de absolute waarheid is. Namelijk, het is zo. Als je iets zaait, zult je het oogsten. Maar, dat geeft een conflict voor Job. Job geloofde in dat principe, de vrienden geloofden in dat principe, en dat geeft een conflict, want zij geloven dat God rechtvaardig is. Job gelooft dat hij rechtvaardig is, maar iedereen kan zien dat Job aan het lijden is. Wel, wat wil dat zeggen voor Job? Dat wil dus zeggen dat Job in zijn gedachten, als hij nadenkt over alles wat er hem overkomen is, hij weet van zijn eigen, ik ben rechtvaardig. Dat weet hij. Hij weet wat hij doet. Hij ziet ook dat hij aan het lijden is. Maar als het principe klopt dat je oogst wat je zaait, dan wil dat dus zeggen, als je logisch concludeert, logisch nadenkt, dat God niet rechtvaardig is. Maar ja, want Job is rechtvaardig, hij lijdt, dan kan dat alleen maar betekenen voor Job dat God onrechtvaardig zou zijn. En dat is waar hij ook mee gaat worstelen. In die, als hij gaat praten met die vrienden, als hij gaat praten tot God, dat is zijn probleem. Hij heen en weer. We gaan ook zien dat Job soms dingen zegt dat hij hoopt op God. En dat de andere keer dat hij God gaat beschuldigen. God, jij bent mijn vijand. Jij behandelt mij als je vijand. Dus voor Job is dat een conflict. Voor de vrienden is dat ook een conflict. Want zij geloven dat God rechtvaardig is. Zij zien dat Job lijdt. En als je natuurlijk oogst wat je gezaaid hebt. En we hebben gezien, wat was die spreuk? Hè? Rijkdom, eer en leven voor iemand die vroom is. Ja, wat betekent dat dan voor Job? Dat betekent dat Job gezondigd heeft. Ah ja, waarom overkomen hem die dingen? Waarom wordt hem alles afgenomen? Dat is het lot van de goddelozen. En dat is waar de vrienden ook mee gaan worstelen. Dus nu komen we in de eerste cyclus dat Elifaz iets gaat zeggen, die eerste vriend na 7 dagen. Job gaat erop antwoorden. Bildad gaat iets zeggen. Job gaat erop antwoorden. Zofar gaat iets zeggen. En Job gaat erop antwoorden. Wel, wat zegt Elifaz? Elifaz, hij stelt zich de vraag: Job, wie is er ooit onschuldig omgekomen? Wat zegt hij in vers 3? Zie, je hebt vele vermaand. Job was een oprecht man, hebben we een keer van het boek gezien. Wat zegt hij nog over Job? Job, je hebt slappe handen gesterkt. Dat zegt veel over Job. Maar wat zegt hij nu in vers 4? Uw woorden hebben de struikelende opgericht. Knikkende knieën heb jij gestevigd. Maar nu komt het tot u. En je bent moedeloos. Het treft u en je staat verbijsterd. Is dan niet uw godsvrucht, uw toevlucht, uw onberispelijke wandel, uw hoop? Bedenk toch. Wie kwam ooit onschuldig om? Waar werden oprechten verdeligd? Waar ik gezien heb wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien. Met andere woorden, Job, jij hebt het helemaal begrepen. Jij bent een zondaar. Je bent nu het loon aan het krijgen van datgene wat je hebt zitten te zaaien in je leven. En neem het van mij aan, hij is nog mild. De toon gaat veel erger worden. En wat heb ik u daar straks gezegd? Probeer te denken. Waarom waren zij gekomen naar Job? Om hem te vertroosten. En probeer nu ook te denken, als je doorheen die woorden gaat, hoe vertroostend is het eigenlijk wat ze allemaal aan het zeggen zijn. Maar Elifaz, waar haalde hij zijn inspiratie? Hij zegt in vers 12: een woord drong heimelijk tot mij door. En mijn oor ving het gefluister daarvan af, vanop. Wat zegt hij in vers 16? Hij had iemand, een schim gezien. En in vers 16, die schim bleef staan, maar ik kon zijn gestalte niet onderscheiden. Een gedaante stond zo voor mijn ogen. En ik vernam een fluisterende stem. Dat is waar Elifaz, wat hij weet of wat hij zegt, wat hij Job gaat zeggen, daar komt dat vandaan. Nu, als iemand tegen u zegt, ik had een droom en je moet naar me luisteren, loop dan hard. En wat was de conclusie van die schim die hem dat in die droom had gezegd, vers 17? Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God, of een man rein tegenover zijn maker? Met andere woorden, niemand is rechtvaardig. En je zult zien dat als die vrienden spreken, dat zij vaak ook dingen zeggen die waar zijn. Vaak slaan ze de bal op helemaal mis, maar ze zeggen ook wel dingen die waar zijn, alleen die zijn niet op Job van toepassing. Maar wat zegt hij in hoofdstuk 5, vers 6 en 7? Want uit het stof komt onheil niet voor. En uit de aarde spruit de moeite niet op. Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de vonken omhoog vliegen. Met andere woorden, Job,
je hebt het over je eigen gebracht. En dan geeft hij Job advies. Dit is wat ik zou doen, Job, als ik in uw toestand was. Integendeel, vers 8. Ik zou naar God vragen en aan God mijn zaak voorleggen. Wat zegt hij in vers 9? God doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal. God geeft regen op aarde, giet water uit over de velden, hij verheft geringe tot hoge staat, treurende verkrijgen krachtige hulp, hij verbreekt de raadslagen van de listigen en een handen richt een niet-deugelijks uit. Hij vangt de wijze in een sluwheid en de voornemen van de listigen wordt verijdeld. Overdag stuiten zij op duisternis en op de middag stassen zij rond als bij nacht, maar hij redt van het zwaard van hun mond de armen uit de hand van de sterke. Zo is er dan voor de geringe hoop en sluit de boosheid haar mond. Veel van wat Elifas zegt is waar. Dat zijn, denk ik, wij als Nieuwtestamentse christenen, wij geloven ook in die principes. Maar nogmaals, die zijn niet op Job van toepassing. Vers 17 en 18. Zie wel zalig de mens die God kastijdt. Versmaad daarom de tucht van de Almachtige niet. Want hij verwondt en hij verbindt. Hij slaat en zijn handen helen. En wat zegt hij dan in vers 21? En we gaan daar heel vlug overheen. Wat zegt hij in vers 21? Iemand die dus tot inkeer is gekomen. Iemand die zich tot God richt. Wat moet hij niet vrezen? En dat doen de vrienden heel vaak, hè. Zij gaan een toestand schetsen van de goddeloze en wat de goddeloze doet. En heel toevallig gaan ze net die dingen aanhalen wat Job allemaal heeft meegemaakt. En toevallig is tussen aanhalingstekens. Zo iemand in vers 21, tweede gedeelte, die moet voor de verwoesting niet vrezen. Dat was pas gebeurd met Job zijn bezittingen. Vers 24. Als gij tot God keert, dan zult gij zien dat er vrede is in uw tent. Als jij je erf overziet, zult jij niet missen. Wie was de pas alles kwijtgeraakt? Vers 25, je zult ervaren dat je kroost talrijk is, wiens kinderen waren pas gestorven. Uw nakomelingschap was het kruid van de aarde. Vers 26, een hoge ouderdom zult jij ten grave dalen. Wie stond er op het puntje van lichamelijk, misschien zelfs bijna te sterven? Wie was zo aan het afzien dat hij gekweld ging? Dat zijn leven er niet voorspoedig uitzag, dat hij nog lang zou gaan leven. Wel, als je tot God bekeert, Elifas, dan zult je een hoge ouderdom sterven. En wat zegt hij in vers 27? Zie Job, dit hebben wij nagespeurd, zo is het. Hoor het toch en neem jij het ter harte. Met andere woorden, Job, je moet je bekeren. Je moet stoppen met waar je mee bezig bent en je moet je tot God terug gaan richten. En wat biedt hij aan? Aan Job. Hij zegt, Job, als jij tot God keert, dan gaat God je alles teruggeven. Maar wat was de vraag? Dient Job God om niet? Als zou je helemaal niks meer hebben, zou Job dan nog steeds God lief hebben? Wat zegt Elifas? Ah ja, je moet je terug tot God keren, want dan krijg je alles terug. Dan zou je juist God gaan dienen om te krijgen. Dat is wat Elifas zegt. En Job gaat antwoorden. Hij zegt in hoofdstuk 6. Hoor dat mijn verdriet. Een ander woord. Wat in het Hebreeuws, wat dat betekent is mijn kwelling. Wordt dat mijn kwelling toch goed verwogen werd. Dat mijn leed in een leegschaal, in een weegschaal daarnaast ligt. Ja, dan zou het zwaarder blijken dan het zand van de zee, daarom waren mijn woorden ondoordacht. Want de pijlen van de Almachtige steken in mij, welke gif mijn geest inzuigt. Gods verschrikkingen stellen zich in slagorde tegen mij op. Balkt de wilde ezel bij het groene gras? Of loeit het rund bij zijn voeder? Met andere woorden zegt Job, is het niet logisch dat ik mijn verdriet en mijn pijn en mijn frustratie ga uiten? Als alles goed gaat, waarom zou ik gaan klagen? als alles voor de wind gaat, waarom zou ik dan zo gaan roepen en smeken? Vers 8. Och of mijn bede in vervulling ging en God mijn hoop verwezenlijkte, dat het Gode beliefde mij te verbrijzelen, dat hij zijn hand uitstrekte en mij afsneed. Dat zou een vertroosting voor mij zijn. Ja, ik zou van vreugde opspringen bij het leed dat hij niet spaart, omdat ik de woorden van de Heilige niet heb verloochend. Job zegt: God, maak mij maar dood. God, laat mij maar sterven. Dan ben ik er vanaf. Maar Job weet, en hij zegt dat ook: ik heb de woorden van God niet verloochend. Het klopt niet, Elifas, wat jij zegt, dat ik mij moet bekeren, want ik leefde een heilig en rechtvaardig leven. En Job was gelijk, want we hebben het gezien vanaf het begin. Dat was van Job, dat werd gezegd van Job. En Job denkt: God, als je echt van mij houdt, laat me dan maar sterven. En dat laat zien dat Job, hij zat er helemaal onderdoor. Hij zat op het laatste van zijn krachten. En Job is blij dat hij uiteindelijk God niet verloochend heeft. En wat we daaruit mogen leren is dat die tegenslag, en dat zal ook op het einde, zullen we daar dieper op ingaan, dat is juist een zegen van God. Alleen op dat moment wordt dat niet als een zegen gezien. Maar wat zegt hij tegen zijn vrienden? Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vrezen van de Almachtige. Mijn broeders zijn onbetrouwbaar als een beek, als de waterloop van beken die wegvloeien. Waarom uitte Elifas die beschuldiging naar Job, van: Job, je moet je bekeren, je hebt uiteindelijk maar geoogst wat je aan het zaaien bent. Op basis van wat zei Elifas dat? Een echte vriend die uit geen valse beschuldiging. Die gaat niet zomaar iets zeggen. Hè? Nu, we begrijpen de logica, wat Elifas, hoe hij redeneerde. Maar dat gaf hem toch geen enkel recht om Job te gaan beschuldigen van iets wat Job niet gedaan had. Maar denk eens na aan hoe Elifas redeneerde. God is rechtvaardig. Job leidt. Dus moet hij gezondigd zijn. Dus Job is onrechtvaardig. Als wij nu Job gaan goed praten, dan worden wij zelf fout. Maar wat gaat God dan met ons doen? Wat gaat God dan met mij doen? Dan gaat hij mij ook straffen. Dus Elifas was bang om deel te hebben aan het lot van Job. En daarom sprak hij zo. Wat zegt Job in vers 22? Zo zijt gij thans voor mij geworden. Nauwelijks ziet gij iets schrikkelijks of gij vreest. Had ik soms gezegd: geef mij iets. Of help mij met uw vermogen aan omkoopgeld. Of red mij uit de hand van de verdrukker. En koop mij los uit de hand van de geweldenaar. Wat wilde Job? Job wilde steun. Hij wilde compassie. En de vrienden konden het hem niet geven. En Job vraagt ook in vers 24: onderricht mij, dan zal ik zwijgen. Laat mij weten waarin ik gedwaald heb. En in vers 30: is er onrecht op mijn tong? Kan mijn gehemelte geen rampen onderscheiden? Job zegt: laat mij zien. Zeg het mij. Ik zal luisteren. Zeg mij waar ik mis ben geweest. En dat kon Elifas niet doen. Hoofdstuk 7, vers 4 zegt Job: als ik ga slapen, dan denk ik: wanneer zal ik opstaan? Maar de avond rekt zich en zo word ik zat van woelen tot de schemering. Mijn lichaam is met maden en korsten stof overdekt. Mijn huid klopt en ettert. Mijn dagen gaan sneller dan een weerspoel en spoeden ten einde zonder hoop. Dat is wat Job voelde. Dat is welke toestand hij zat. Hij had geen hoop meer. Hij was wanhopig. Heb je al ooit meegemaakt dat je niet kunt slapen? Dat je aan het piekeren bent? Dat je zorgen hebt? Dat je hele leven zo gestuurd wordt door bepaalde omstandigheden? Het is herkenbaar voor veel mensen. Dat je ligt te woelen 's nachts. Dat je niet tot rust kunt komen. Dat je constant aan het spelen bent met gedachten. Dat er dingen in uw geest voorkomen waar je aan herinnerd wordt. Pijnlijke herinnering. Dat is wat Job meemaakt. Vers 7. Bedenk toch dat mijn leven een ademtocht is. Mijn oog zal het goede niet weer zien. Job is mismoedig. Hij is ellendig. En hij heeft geen hoop. Vers 11 en 12. Maar nu zal ook ik mijn mond niet bedwingen. Ik wil spreken in de benauwdheid van mijn geest. Klagen in de bitterheid van mijn ziel. Vers 12. Ben ik de zee of een zeemonster dat jij een wacht tegen mij opzet? Job gaat tegen God spreken en gaat God vragen. Job, waarom zit je mij aan het viseren? Want zover Job weet, is dat God hem straft. Dat is wat hij denkt. Maar Job weet van zijn eigen dat God zich wel vergist moet hebben, want hij is rechtvaardig. En hij gaat nu aan God vragen, God, waarom viseert je mij? Ben ik een of ander monster? Waarom, in vers 21 zegt hij, waarom vergeef je mij mijn overtreding niet en doet je mijn ongerechtigheid niet weg? Want weldra zal ik nederliggen in het stof, dan zult je mij zoeken, maar ik zal niet meer zijn. God, ik kan niet meer. God, ik zit op het einde van mijn krachten. Binnenkort ga ik mijn laatste adem geven. En God, dan is het te laat. Dan is het te laat dat jij gaat inzien dat je fout bent geweest. Wat jij me allemaal hebt aangedaan. Dan komen we de tweede vriend. Bildad. Wat zegt hij in hoofdstuk 8, vers 1? Vers 2. Hoe lang zult gij op deze wijze spreken, Job? Hoe lang zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het recht buigen? Of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen? Indien uw kinderen tegen hem gezondigd hebben, dan heeft hij hem aan hun overtreding rechtgegeven. Maar bedenk, Job heeft het allemaal meegemaakt. Is dit wat Job moet horen? Is dit waar hij nood aan heeft? Zelfs al zou het waar zijn, hè? Is dit vertroosting voor een man die pas alles is kwijtgeraakt? En ik denk dat wij als mensen daar soms fouten tegen maken. Dat wij onze medemens onrecht aandoen. Door ongevoelig te zijn voor de pijn die iemand meemaakt. Bildad zegt, tja, uw kinderen zijn gestorven. Ze hebben het loon gekregen. Wat ze verdienen. Maar wat zegt hij in vers 5? Maar indien jij God zoekt, Job, en de Almachtige om genade smeekt, en indien jij rein en oprecht zijt, dan zal hij gewist over u opwaken en uw rechtmatige woning herstellen. Dan zal uw vorige staat gering schijnen, maar uw toekomstige staat zeer groot worden. Dat is wat Elifas zegt. Job, bekeer je toch. God gaat u terug alles geven. Maar wat is de vraag van het boek? Dient Job God om niet? De vrienden geven het advies. Ja, maar bekeer u. God gaat u dingen geven. En Elifas, daar hadden we van gezien dat hij dromen had. Bildad in hoofdstuk 8 vers 8 zegt. Doe slechts navraag bij het voorgeslacht. En geef acht op hetgeen hun vaderen doorvorsten. Wij toch zijn van gisteren en weten we niet of weten niets. Want als een schaduw zijn onze dagen op de aarde, zullen zij u niet onderrichten, zullen zij het u niet zeggen en woorden uit hun hart voortbrengen. Daar waar Elifas zo'n mooie droom had, een schimmer zag, zegt Bildad, Job, kijk eens naar de wijsheid van de voorouders. Wij zijn er nu pas, maar al die wijsheid die is doorgegeven van mensen die voor ons geleefd hebben, dat is waar je moet kijken. Dat is waar je de antwoorden zult vinden. En dat is waar hij zich op beroept als hij gaat spreken, waar zijn kennis vandaan komt. Vers 11. Schiet de bieden op waar geen moeras is. Groeit het oevergras waar geen water is. Nog is het een volle groei. Het kan nog niet worden afgesneden. Of het verdort voor enig ander gras. Zo gaat het alle die God vergeten en vergaat de verwachting van de goddelozen. Met andere woorden, Job, je moet je bekeren. is het fout. Je hebt het verdiend. Job gaat antwoorden. Hoofdstuk 9, vers 1 en 2. Hij zegt, o zeker, ik weet wel dat het zo is. Hoe zou een sterveling gelijk hebben tegenover God? Dus Job gelooft ook in de dingen die Bildad en Elifas zeggen. Hij gelooft ook in dat principe van, ja, het klopt dat je oogst wat je gezaaid hebt. Maar, wat zegt hij in vers 15? Die ik al had ik gelijk, niet zou weten te antwoorden, mijn rechter zou ik om genade moeten smeken. Ik denk dat Job hier zegt, hoe kan ik God duidelijk maken dat ik geen fout heb gemaakt? Hoe kan ik God duidelijk maken dat hij zich aan het vergissen is? Want wat voor zover Job weet, is God zijn aanklager. Is God hem dit aan het aandoen? Vers 22. Job zegt, het is alles enerlei. Daarom zeg ik, de onschuldige en de schuldige verdergt God. Wanneer zijn geest op plotseling doodt, dan spot hij met de vertwijfeling van onschuldigen. De aarde is in de macht van de goddeloze gegeven en het aangezicht van haar rechters onthult hij. Doet hij het niet, wie dan? God, in mijn geval, zit je fout. God, ik zie wat goddelozen als loon krijgen, ik zie wat gelovigen als loon krijgen. Wat zegt hij? De schuldige en de onschuldige worden door God verdedigd. Hij gooit alles op mijn hoofd. En ik wil dat als Job zo uitspraken doet, want dit is niet juist. Dit is niet juist, dit is niet wie God is. En we kunnen dat ook niet goed praten. En God gaat dat ook niet goed praten als hij gaat spreken met Job. Maar probeer te begrijpen de emoties, de pijn en het verdriet wat Job aan het voelen is. En wat ik gezegd heb, als je pijn hebt, wat dat soms met u denken doet. Dat dat hier van alles gaat doen wat uiteindelijk niet goed is. En dan kunnen we enigszins wat begrip hebben voor wat Job zegt. Wat zegt hij in vers 29? Ik moet nu eenmaal schuldig staan. Waarom zou ik mij dan te vergeefs afmatten? En ik geef natuurlijk hier, als ik die zinnen daarbij heb geschreven, we gaan niet al die teksten elk vers lezen. Maar dit is wel het beeld wat in die woorden gegeven wordt, dat Job zegt, hoe moet God wel niet van mij denken? Heel mijn dieren afgepakt, heel mijn bezitting, mijn kind, mijn lichaam ziet mij. Wat beeld moet God wel niet van mij hebben, dat ik wel fout heb gedaan? Dat hij zo mij behandelt. Vers 33. Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen, zodat God zijn roede van mij zou wegnemen en zijn verschrikking mij niet zou overvallen. Dan zou ik spreken zonder voor hem bevreesd te zijn, want daartoe heb ik geen grond. Ik heb niks misgedaan. En als ik met God zou kunnen praten, als ik 5 minuten spreektijd zou krijgen bij God, dan zou ik hem dat kunnen uitleggen. God gezegd, fout. Zie dat alsjeblieft in. Wat stelt hij zich af in hoofdstuk 10, vers 3? Denkt het uw voordeel, God, dat gij verdrukt, dat gij verwerpt het gewrocht uw handen en over de raad van de goddeloze licht laat stralen? Heb jij dan vleeslijke ogen? Ziet jij zoals stervelingen zien? Met andere woorden, God, zijt jij misschien zoals een mens? Zijt jij misschien feilbaar? Maak jij fouten, God? Dat moet wel, want God, waarom doet je dit aan mij? Vers 18. Waarom deed jij mij uit de moederschoot voortkomen? Gaf ik de geest niet eer een oog mij zag? Ik zou dan zijn alsof ik niet geweest ware, van de moederschoot zou ik grafwaard zijn gedragen. Zijn de dagen van mijn leven niet weinige, laat van mij af, opdat ik een weinig vreugde beleven. God, laat me met rust. Stop er alsjeblieft mee. Laat me nog even genieten van het leven, voordat ik sterf. En dan komt de derde vriend, in de eerste cyclus. En hij neemt het woord. En wat zegt hij? Vers 2. Zou een woordenvloed onbeantwoord blijven? En een woordenkramer gelijk hebben? Die hoort tegen wie zij hem spreken. En over wie zij hem spreken. Job, je zijt een praatjesmaker. Job geeft weg. Dat is wat hij zegt. Vers 3. Zou u gezwets de lieden tot zwijgen brengen? Zou jij spotten zonder dat iemand u beschaamd maakt? Jij zegt, mijn leer is zuiver en ik ben rein in uw ogen. Maar zo is het niet, Job. Wat zegt hij? En ook weer denk aan, wat was hun bedoeling? Ze kwamen Job vertroosten. Ze kwamen hem weeklagen. Maar dit is het eerste wat hij zegt tegen Job. Hij had zijn mond nog niet open gedaan. Dat is het eerste. Job gezet in het landschap. In vers 11 staat er. God kent de valse lieder. God ziet de ongerechtigheid zonder ernaar te speuren. Als een leeg hoofd tot inzicht gebracht kan worden, kan het veulen van een wilde ezel als mens geboren worden. Job gezet een leeg hoofd. En wie gaat u ooit tot inzicht kunnen brengen? Hij wil niet luisteren. Amai, als je op uw moment hebt gezeten in het leven dat je het zwaar had, dat je het kwaad had, dat je verdriet en pijn had, is dit de vriend die je aan je zijde had willen hebben op dat moment, die zo tegen u sprak? Al zou het nog waar zijn, het is niet waar, maar al zou het nog waar zijn? Wat zegt hij? Bekeer u en God zal u zegenen. Daar komt het op neer. En Job gaat zo verantwoorden. En hij zegt in hoofdstuk 12, vers 2. Waarlijk, jij zijt nog eens mens. En ik heb u in het begin gezegd. De toon, hoe ze elkaar gaan aanspreken. Die gaat er niet beter op worden. Nog van de vrienden, maar ook van Job. Ze gaan sarcastischer worden. Ze gaan gemener worden. Dat is waar de discussie naartoe gaat. En wat zegt Job? Jij zijt nog eens mensen. Met u zal de wijsheid uitsterven. Dus als jij niet dood bent, als jij dood bent, dan is er geen wijsheid meer. Kijk maar eens wat jij allemaal weet. Dat is sarcasme. Job zegt, ook ik heb verstand, zo goed als jij. Ik doe voor u niet onder. Aan wie zijn zulke dingen niet bekend? Tot een spot ben ik mijn naast. Ik die God verhoorde als ik tot hem riep, tot een spot is de rechtvaardige, de vroom. Dat zegt hij in vers 6. Vredig staan de tenten van de geweldenaars. Veilig zijn zij die God tot toren prikkelen. En dat gebeurt vaak in een discussie, dat je dingen die zijn, die gaat je overwegen. En Job oppert hier, als hij kijkt naar de toestand en hij denkt aan al die Chaldeeën en de Sabeërs die zijn dieren geroofd hebben, die hebben het toch goed nu? Nu, Job gaat nu nog geen conclusies daaruit trekken. Dat gaat hij zelfs wel doen. Maar dat is wel een vaststelling. Dus hoe komt dat dan? Waarom hebben de mensen die mijn dingen gestolen hebben, waarom hebben die het dan nu goed? En over de woorden van Zofar zegt hij in vers 11. Toetst het oor de woorden niet en proeft het gehemelte niet de spijzen. Met andere woorden, ik proef uw woorden Zofar en het proeft niet goed. En iets wat niet goed proeft, dat spuugt je uit. Vers 13, hoofdstuk 13, vers 3. Maar toch, ik wil tot de Almachtige spreken. Ik wil mijn zaak bepleiten bij God. Zij echter zijn lieden die met leugen pleisteren, kwakzalvers al te maal. Vers 10. Streng zal God u straffen indien jij heimelijk partij kiest. Job zegt met andere woorden, en dat heb ik juist ook gezegd. Jullie zijn God aan het goed praten. Jullie kiezen partij voor God. Jullie vertellen leugens over mij. Om God goed te praten. Maar Hij wil met God praten. Job wil met God praten. In vers 18 zegt hij: Zie toch, ik zet de rechtszaak uiteen. Ik weet dat ik in mijn recht ben. Wie kan mij weerleggen? Ik wil met God praten en ik wil mijn zaak voorleggen. Wie kan tegenspreken wat ik zeg? En als je ooit onrecht hebt geleden, weet dat dit een verlangen is van iemand die rechtvaardig is. Ik wil gerechtigheid, zegt God. En ik wil dat God toch even de tijd zou nemen om naar mij te luisteren. In vers 23 zegt hij tegen Zofar: Hoeveel zijn mijn ongerechtigheden en zonden? Maak mij mijn overtredingen en mijn zonden bekend. Heb je al eerder ook gezegd. Zeg mij wat ik mis heb gedaan. Hij gaat er een antwoord op krijgen. Een schandalig antwoord van de vriend. Vers 24. Waarom, God, verbergt zij uw aangezicht en beschouwt zij mij als uw vijand? Ik heb eens van een prediker gehoord die eigenlijk over het boek van Job zei: als je door het boek van Job gaat, probeer voor jezelf eens op te schrijven waar Job uitspraken doet die fout zijn. Wel, dit is een van die uitspraken waar Job fout in is. Job denkt dat God zijn vijand is. Net zo, herinner u, van 12 jaar geleden, president Bush, the axis of evil. 3 landen, wat? Noord-Korea, Iran en Irak, geloof ik. The axis of evil, dat zijn onze vijanden. Dat is wat Job denkt, dat God heeft hem gemarkeerd. Ik ben de vijand van God en God heeft mij tot het mikpunt gemaakt. Hij richt al zijn pijlen op mij. Maar herinner u, wat hebben we gezien in de proloog, in het begin? Wat zei God tegen de aanklager? Heb je mijn knecht Job gezien? God was trots op Job. Niemand is zo vroom en rechtvaardig als Job. Dat is wat God werkelijk van hem dacht. Maar Job, in de toestand waarin hij zat, in de discussie die hij aan het voeren was met zijn vrienden, al de ellende die over hem kwam, zijn beeld werd vertroebeld. Hij dacht dat God hem als een vijand beschouwde. Vers 25. Wilt zij een weggeblaaid blad schrik aanjagen, een verdorde strohalm vervolgen? Een blad dat van een boom gevallen is, dat is dood, en de wind waait dat weg. Wat zegt Job? God, wilt jij een weggevaaid blad schrik aanjagen? Wilt je eigenlijk dat blad wat al dood is, wat al het laagste van het laagste is, wilt je daar nog verder mee gaan? Zo voelde hij zich. Wat zegt Job nog meer in vers 1 van hoofdstuk 14? De vrouw, dat is eigenlijk een bekend vers wat vaak wordt aangehaald uit Job. De mens uit een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. En vers 6 zegt Job: Wend dan uw blik van hem af, opdat hij rust vinde, zodat hij als een dagloner behagen scheppe in zijn dag. En vers 10: Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer, geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? God, laat hem met rust. God, zij neemt al mijn hoop weg, vers 20. Zij overweldigt hem voor altijd en hij gaat heen. Zij verandert zijn gelaat en zendt hem weg. Zijn zonen mogen tot ere komen, maar hij weet het niet. Of komen zij tot lage staat, hij bemerkt niets van hen. Slechts over hemzelf leidt zijn vlees smart en zijn ziel treurt over hemzelf. God, zij laat mij. We hebben nu de eerste cyclus gezien. Dat Job met zijn vrienden spreekt. Waar heeft Job nog geen enkele keer om gevraagd, of niet? Wat is het eerste wat wij soms vragen als wij iets kwijt zijn geraakt? Als wij iets verloren hebben? God, geef me alsjeblieft terug. Job heeft nog niet gevraagd. Nog geen enkele keer gevraagd: God, geef mij mijn vee terug. God, ik wil mijn kinderen terug. Natuurlijk, Job weet ook dat niet kan. Maar dat Job aan God zou vragen: God, herstel mij. Nee, wat was Job zijn verlangen tot nu toe? Ik wil mijn zaak bij God voorleggen. Ik wil God uitleggen dat hij mis is. Kon ik God maar een keer spreken? Ik wil het even tot hier houden.